Ik wil het graag hebben over een taak die we hebben. En dat is het zijn van priester. Dat is best iets bijzonders eigenlijk. Priester, ja, dat had je niet gedacht, hè, dat je priester mocht zijn. Ja, dat bij jullie in de kerk, in de katholieke kerk, is het beperkt tot mannen, die mogen dat alleen worden. Maar hier mag iedereen priester zijn, dat is toch wel mooi. Paulus die heeft het in een brief heeft hij het over het nieuwe leven dat je als christen mag hebben. En hij maakt dan duidelijk dat je er altijd op mag vertrouwen dat God goed voor je is. Maar dan roept hij je ook wel op om vast te blijven houden aan de zekerheid dat Jezus je heeft vrijgekocht. Dus dat je dat als zekerheid in je leven meeneemt, maar daar ook naar leeft. Dus dat je leeft in vertrouwen op God, maar ook in liefde op elkaar. En ik zei Paulus, ik bedoelde Petrus. En Petrus die gaat daarna verder in zijn brief en dan schrijft hij het volgende. Moet ik hem eerst aanzetten natuurlijk. Dus achter die oproep om je een nieuwe leven met Jezus te leiden en erop te vertrouwen dat God goed voor je is, dan komt dit. Dan zegt hij, doe dus alles weg wat slecht is, alle bedrog, jaloersheid en kwaadsprekerij. Verlang naar het zuivere woord van Gods waarheid, net zoals pasgeboren baby's verlangen naar pure, onverdunde melk. Want daardoor zullen jullie opgroeien. Door Gods woord zullen jullie proeven hoe goed en vriendelijk de Heer is. En ga naar Jezus toe. Hij is de levende bouwsteen waarmee God zijn huis wilde bouwen. De mensen hebben hem wel afgekeurd, maar God heeft hem uitgekozen. Hij vindt hem kostbaar. Dus na de oproep om alles uit je leven weg te doen wat slecht is en wat je afleidt van God, maar ook alles wat tussen jou en andere mensen kan komen te staan, dan geeft hij eigenlijk aan dat het belangrijk is om het woord van God in je op te nemen, zoals baby's dat doen met moedermelk, want het gevolg daarvan is dat je God steeds beter gaat kennen. Ja, eigenlijk is dat ook wel logisch, hè. Als ik met Ria praat en steeds meer van haar hoor, ja, dan ga ik haar steeds beter leren kennen. Dat is niet zo heel vreemd. Dus als je luistert naar het woord van God, als je die dingen in je opneemt en over nadenkt, ja, dan ga je God steeds beter leren kennen. Maar wat erachter staat vind ik wel heel belangrijk. Want als je God steeds beter leert kennen, dan kom je erachter, dan ga je proeven hoe goed en vriendelijk de Heer is. Dus hoe meer je te weten komt van God, hoe meer je erachter komt dat God een liefdevolle en een goede God is. Nou, dat is toch wel heel fijn om dat te weten en daar steeds meer achter te komen. Want daarmee wordt het steeds makkelijker om op God je vertrouwen te stellen. Want als je weet dat God goed en liefdevol voor je is, dan is het niet zo moeilijk om hem te vertrouwen. En dan wijst Petrus, die wijst op Jezus. En Petrus is iemand die dat kan doen, want hij heeft Jezus van heel dichtbij meegemaakt. Hij is 3 jaar met Jezus opgetrokken. En hij heeft gezien dat Jezus door de mensen werd verguisd. De mensen hebben hem afgekeurd. En dat is eigenlijk wel raar, hè? Als je erover nadenkt wat daar nou eigenlijk gebeurde. Jezus genas mensen. Jezus die had de tijd voor mensen die eigenlijk niet in tel waren. En het gevolg was dat uiteindelijk stonden ze daar met z'n allen te roepen dat hij gekruisigd moest worden. Ik kan dat nog steeds niet goed begrijpen, wat daar nou gebeurde. Petrus die heeft van heel dichtbij gezien hoe die onbaatzuchtige liefde van Jezus is. En zelfs toen hij had ontkend dat hij bij Jezus hoorde, toen daar in die tuin, toen Jezus gevangen was genomen, toen heeft Jezus hem vergeven en hij heeft de relatie met Petrus hersteld. En dan gaat het verder. En dan zegt hij, en jullie moeten jezelf ook laten gebruiken als levende stenen waarmee een geestelijk huis wordt gebouwd. Zo zijn jullie samen een heilig volk van priesters. Een volk dat geestelijke offers brengt waar God blij mee is. Dankzij Jezus Christus. Want er staat in de boeken, kijk, ik leg in Jeruzalem een kostbare bouwsteen, dat is Jezus, neer, die ik heb uitgekozen. Die steen wordt de belangrijkste bouwsteen van mijn huis. Iedereen die op hem vertrouwt, zal nooit in hem teleurgesteld worden. Dus er staat hier een oproep om je te laten gebruiken in dat plan van God. Dus er wordt aan ons gevraagd om ons beschikbaar te stellen aan God. En dan worden we gebruikt als een levende steen. Ja, dat is misschien even wennen. Als een levende steen. En met die stenen wordt een geestelijk huis gebouwd. Nou, wat wordt daar nou eigenlijk mee bedoeld? Wat wordt er mee bedoeld dat er een geestelijk huis wordt gebouwd? Eigenlijk zou je kunnen zeggen, er wordt een geestelijke tempel gebouwd. Toen de Israëlieten in het beloofde land kwamen, toen werd in de hoofdstad Jeruzalem, uiteindelijk door koning Salomo, een tempel gebouwd. En die is later door Herodes nog een keer hersteld. Die tempel, dat was de plaats voor de Israëlieten, was dat de plaats, daar woont God. Dus als je God wil aanbidden, dan ga je naar de tempel. Als je God wil, iets wil offeren aan God, om iets goed te maken of om iets te vragen aan God, dan ga je naar de tempel. Daar gebeurt dat. Dat is de plek waar God woont. Maar God woont niet in een tempel in de zichtbare wereld. Ik heb hem hier trouwens wel. Hè. Ik zal het zo laten zien. Want zelfs al in Jesaja, die wist dat al te zeggen, want die zei, dit zegt de Heer. De hemel is mijn troon en de aarde is mijn voetenbankje. Hoe zou iemand dan voor mij een huis kunnen bouwen? Een huis waar ik in kan wonen? Ik heb immers alles gemaakt, door mij is alles ontstaan, zegt de Heer. Eigenlijk zegt hij, ik kan helemaal niet in een tempel wonen, daar kan ik helemaal niet in. De aarde is voor mij een voetenbankje. Als je mocht twijfelen aan de grootheid van de Heer, nou, dan moet je er maar aan denken, de aarde is voor de Heer een voetenbankje. Hij kan niet in een zichtbaar huis wonen, dus wij kunnen wel een tempel bouwen, we kunnen kerken bouwen. En we geloven, de Heer is daar, maar hij woont er niet in, hij hoeft daar niet in te wonen, hij woont overal, de Heer, God is overal. Dus als we spreken over een tempel in Jeruzalem, waar we het net over hadden, dat wij stenen zijn voor een tempel in Jeruzalem, dan gaat het niet over het zichtbare Jeruzalem in het Midden-Oosten. Nee, het gaat over een geestelijk Jeruzalem, een geestelijke plek. Dus een onzichtbare plek, de plek waar God woont. Dus als we het hebben over dat wij een bouwwerk mogen maken, dan is dat een geestelijk bouwwerk. Dus het gaat eigenlijk, je zou kunnen zeggen, om de geest van ons allemaal die bij elkaar gevoegd wordt. En dat leidt tot een bouwwerk. En daar wil God wel in wonen. Daar wil God wel in wonen. Wij vormen dus als mensen over de hele wereld die in God geloven en die in het offer van Jezus geloven, vormen wij een geestelijke tempel. En het mag dan wel duidelijk zijn, ja, daar is iedereen bij nodig. Daar kunnen we niemand bij missen, want die tempel moet heel groot zijn, anders past God er niet in, toch? Dus iedereen is nodig. Hoe meer levende stenen, hoe groter die tempel en hoe groter ook die tempel. En hoe groter, en dat is denk ik veel belangrijker, hoe groter de eer die daarmee aan God wordt gebracht. Dus Petrus die vraagt hier met nadruk om jou om je als levende steen te laten gebruiken in die geestelijke tempel. Eigenlijk denk ik dat je misschien het beste kan zeggen, God wil zich graag omringen met de mensen waar hij van houdt. Dus die tempel, al die mensen waar hij van houdt, daar wil hij graag in wonen, daar wil hij graag zijn. Hij houdt van de mensen en hij wil zich graag omringen met de mensen die van hem houden. Dat is niet zo gek, hè? Dat is eigenlijk heel logisch. En het gevolg, dat hebben we net ook gelezen. Oh, hier heb je die tempel. Dit is de tempel die door Herodes, dus eigenlijk in de tijd van Jezus, was dit. In ieder geval hebben ze bedacht, dat moet er ongeveer zo hebben uitgezien. Maar daar woont God dus niet, hè? Even voor de duidelijkheid. Want daar past hij helemaal niet in. Het gevolg is dus, dat staat hier ook, zo worden we een heilig volk van priesters dat geestelijke offers brengt. En God is daar blij mee. Dat is mooi, hè? Om dat te weten, dat de geestelijke offers die we brengen, daar is God blij mee. Daar verheugt hij zich in. Het priesterambt, dat is niet beperkt tot een bepaalde groep mensen. Dat is bestemd voor iedereen die in Jezus gelooft. Dus het staat open voor iedereen. Mannen, vrouwen, kinderen, jongeren, ouderen. En dat we hier dan hebben staan, hè? Samen een heilig volk van priesters, een volk dat geestelijk offers brengt, ja, dat klinkt wel mooi, maar wat betekent dat nou eigenlijk in de praktijk? Nou, moeten we eigenlijk stilstaan bij de taak van een priester. Wat is nou de taak van een priester? Nou, als je kijkt in die periode dat Jezus leefde, de taak van de priester was om namens het volk offers te brengen. Dat gebeurde in de voorhof. Zodat de zonden van de mensen werden vergeven. Daarvoor moesten ze een offer brengen. Maar ook, als ze graag iets wilden hebben van de Heer, dan brachten ze een offer, zodat de Heer hen maar goed gezind zou zijn. Het staat ook in Hebreeën trouwens, hier. En dat gaat dan over de hoge priester. Elke hoge priester heeft als taak om namens de mensen bij God te komen. Hij moet voor de mensen dieren offeren aan God. Met die offers vraagt hij hem om vergeving voor de ongehoorzaamheid van de mensen. Dus dat is het doel van wat de priesters eigenlijk uitvoeren, onder de auspicie van de hoge priester, om offers te brengen. Maar we hebben het vlak voor kerst ook gehad over Zacharias. Zacharias was ook een priester. En die had ook nog de taak om de tempel in te gaan en ervoor te zorgen dat de lampen die daar waren, dat die brandende bleven. En er ook voor te zorgen dat het reukofferaltaar, dat het altijd voorzien was van een reukoffer, zodat daar een heerlijke geur hing in de tempel. Dus de taak van de priesters was enerzijds in de voorhof de brandoffers brengen voor het volk, en anderzijds ervoor zorgen dat het in het heilige allemaal goed ging, dat het allemaal goed liep. En Zacharias had ook nog de taak om, als hij dat allemaal had uitgevoerd in de tempel, om dan naar buiten te gaan en om het volk te zegenen. Dat is ook een belangrijke functie dus. Dus dan hoor je iets van wat een priester in die tijd deed. Brandoffers brengen, reukoffers brengen, zorgen dat licht goed aanbleef en het volk zegenen. Maar Petrus die zei net, het gaat over... Dat zagen we net staan. Het gaat over geestelijke offers. Dus het gaat niet over het offeren van dieren. Gelukkig maar. En wij hoeven ook geen wierook te offeren. Daar gaat het niet om. Het gaat om geestelijke offers. Het gaat dus ook niet om geld, hè? Trouwens. Sommige kerken wordt nog wel eens het offeren van geld als een groot offer gebracht. Daar gaat het ook niet om. Het gaat om een geestelijk offer. Maar ja, wat is dat dan weer? Wat moeten we ons daar dan weer bij voorstellen? Nou, om nou te begrijpen wat nou de taak van een priester in deze tijd is, dus wat de taak voor ons zou kunnen zijn, is het misschien goed om te beginnen om te kijken naar onze manager. Dat is de hoge priester. Ja, Jezus. De hoge priester Jezus. Maar wij hebben dus een machtige hoge priester. Hij is de hoogste hemel binnengegaan. Die hoge priester is Jezus, de Zoon van God. Aan dat geloof moeten we vasthouden. Dus onze manager als priesters is Jezus, de hoge priester. Het is altijd belangrijk om te beseffen dat die hoge priester, die is de hoogste hemel binnengegaan. En wij weten, want dat staat ook in de Bijbel, dat hij daar bij de Vader op de troon zit. Hij zit naast God op de troon. We hebben net gelezen dat het is een taak van de hoge priester om offers te brengen. En ik heb me dat eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Maar ook in Hebreeën wordt verteld wat dat voor Jezus betekende. Toen hij hier op aarde liep. Dat staat hier. Jezus heeft als mens op aarde geleefd. In die tijd heeft hij het tot God uitgeschreeuwd in zijn gebed. Huilend heeft hij gebeden tot God die hem van de dood kon redden. En God heeft Jezus verhoord toen hij zo bang was. Zo heeft Jezus, ook al was hij Gods zoon, geleerd om gehoorzaam te zijn. Maar dat kostte hem lijden en pijn. Ik heb altijd gedacht dat dit over Gethsemane ging. Die periode dat het zo ontzettend zwaar was voor Jezus. En natuurlijk gaat het daar ook over. Maar ik denk dat het eigenlijk gaat over die 3 jaar dat Jezus rondging op aarde om het evangelie te brengen en om zijn boodschap te laten zien. Eigenlijk hebben wij geen idee wat het feit dat Jezus hier op aarde is geweest, wat het hem heeft gekost. Daar hebben we eigenlijk geen beeld van. Ja, er is altijd veel aandacht voor dat onverdraagbare lijden wat Jezus heeft gehad, het ondraaglijke lijden, toen hij aan het kruis hing. En wat dat voor zijn lichaam heeft betekend. Maar het ging uiteindelijk om het lijden wat hij had in de geestelijke wereld. En ik denk dat Jezus het tijdens zijn wandel op aarde, die 3 jaar dat hij wandelde op aarde, meerdere malen heeft uitgeschreeuwd naar God. Want het staat hier eigenlijk ook, hè. Hij was namelijk zo betrokken bij het leven van de mensen om hem heen. Hij zag hoe de mensen leden. Ze moesten zo lijden eigenlijk onder die druk. Niet de druk van de Romeinen. Daar ging het niet om. Het ging om de druk die de fariseeën en schriftgeleerden op hen hadden gelegd. Hij ervoer hoe de religieuze leiders met al die wetten die ze de mensen oplegden, de mensen in de tang hielden. Daarom gaat hij ook zo tekeer tegen die fariseeën en schriftgeleerden. Daarom gaat hij ook zo tekeer op het moment dat hij in de tempel is. Omdat hij ziet, mijn vader is een liefdevolle God. Die heeft alles over voor de mens. En moet je kijken wat ze ervan maken. Moet je kijken wat ze hier van God hebben gemaakt. Ik denk dus dat eigenlijk het leven van Jezus, dat daar veel meer verdriet en veel meer spanning in zat als dat wij kunnen begrijpen, als dat wij ons kunnen voorstellen. Want in plaats van de liefde van God werden de mensen eigenlijk gemaakt tot een slaaf. En dat was niet iets kwam net zo goed vanuit die geestelijke wereld, maar dat kwam niet van God, dat kwam van de duivel. En als je je daar een beetje in verdiept, in de druk die zo op mensen werd gelegd, dan kan je ook een beetje voorstellen hoe dat voor Jezus is geweest om dat te ervaren. Hij kende zijn vader als een God die goed is en barmhartig is. Dus ik denk dat in dat contact wat Jezus met de vader had, en we hebben gelezen dat hij vaak 's avonds en 's nachts alleen naar de berg op ging om te bidden. Nou, dan ervoer hij die spanning die er was en hoe mensen eigenlijk onder druk werden gezet. Eigenlijk net zoals wij dat nu ook mogen ervaren. We zien nu toch ook hoe mensen onder druk worden gezet. Als je hoort hoeveel jongeren uiteindelijk psychiatrische of psychische hulp nodig hebben, dat is toch onvoorstelbaar. Dan zie je hoe de wereld ook nu weer onder druk is. En uiteindelijk ging het bij Jezus ook nog om het offer dat hij zichzelf heeft geofferd. Zo'n hoge priester hadden we ook nodig. Volmaakt, zonder ooit ongehoorzaam te zijn aan God. Smetteloos en hoog boven elk ander wezen geplaatst in de geestelijke wereld. Daarom hoeft hij niet, zoals de andere hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen ongehoorzaamheid offers te brengen en daarna voor de ongehoorzaamheid van het volk. Want toen hij zichzelf offerde, heeft hij 1 keer voor altijd het offer gebracht voor de ongehoorzaamheid van alle mensen. Dus de taak van Jezus was uiteindelijk om een offer te brengen, maar hij bracht zichzelf als offer. Is het werk van Jezus als hoge priester daarmee dan klaar? Toen hij zichzelf als offer had gebracht. Nee. Kijk maar. De Levieten werden priester zonder eed van God, maar Jezus werd met een eed, werd die priester. Die eed werd door God zelf gedaan. Want God zwoer, jij bent voor eeuwig priester. De Heer heeft dat gezworen en hij zal dat niet meer veranderen. Jezus leeft voor eeuwig. Daarom zal er nooit meer een andere priester nodig zijn. Daarom kan hij ook alle mensen redden die door hem naar God toekomen. Want hij leeft voor altijd om bij God voor hen op te komen. Dus de taak van Jezus als hoge priester is niet klaar. Nee, die is er nog steeds. Want hij leeft voor altijd bij God om voor de mensen op te komen. Wat een geweldige zekerheid mag dat zijn voor ons. Hè? Die hoge priester, die is er nog steeds. En die komt nog steeds op voor ons. Zoals Jezus toen hij op aarde rondging enorm betrokken was bij de mensen om hem heen. Dat is niet veranderd. Dat is nog steeds zo. Hij is nog steeds enorm betrokken bij de mensen die op aarde leven. En zoals hij toen de tijd met God 's avonds in gesprek was, zo is hij nog steeds met God in gesprek. Want hij is bij de troon van God. En hij komt voor de mensen op. Prachtig hè, om dat te beseffen. Als je het moeilijk hebt, weet dan dat Jezus in de hemel voor jou opkomt. Wat een heerlijke zekerheid mag dat zijn, hè? Is dat iets wat je kan geloven? Dat is echt iets hè, om vast te houden, ook als je het moeilijk hebt. Goed, dus de taak van Jezus als hoge priester, die was toen de tijd om voor de mensen op te komen en voor de mensen een offer te brengen en hij was zelf het offer. Dat is nog steeds zo. Hij komt nog steeds voor de mensen op. Dat is de taak van Jezus als hoge priester, maar we hebben net gelezen dat wij ook priesters zijn. Dus wij zijn eigenlijk zijn hulpen. Zijn medewerkers. Soms een beetje tegenwerkers, maar we zijn eigenlijk zijn medewerkers. Maar wat is dan die taak van ons? Wat is dan onze taak? Nou, ik denk dat het ermee begint dat wij, net als de priester toen de tijd in de zichtbare wereld een reukoffer bracht, mogen wij ook een heerlijk geurend reukoffer brengen, maar dan niet in de zichtbare wereld, maar juist in die geestelijke wereld. En hoe doe je dat? Dat doe je door God te eren. Door tegen God te vertellen hoe geweldig blij je met hem bent. Dat je blij bent met de geweldige liefde die je van hem ervaart. De liefde die hij voor ons heeft, het plan wat hij voor ons heeft ontwikkeld. En het heeft dus ook te maken met het eren van Jezus, omdat hij bereid was om dat plan van God uit te voeren, het plan om ons te redden. En dat doen we. Als we hier met elkaar aan het zingen zijn, als je dat met je hart doet, kijk als je gewoon zingt, omdat die woorden daar nou eenmaal zo staan, en je toevallig de wijs kent, ja, nee, het gaat erom, als je met je hart zingt wat daar staat, dan ben je bezig om God te eren. Dus dan ben je eigenlijk bezig zijn wij eigenlijk met elkaar bezig om een reukoffer te maken in die geestelijke tempel. Zodat daar lekker ruikt. En daar is God blij mee. Dat doen we ook als we in ons gebed de Heer eren en hem vertellen hoe blij we met hem zijn. Er staat ook in Hebreeën 13. Laten we hem dus aldoor prijzen. Onze woorden van dankbaarheid en van geloof zijn ons offer aan hem, in wie wij geloven. Het gaat nog verder. Verder brengen we hem offers door vriendelijk, gul en goed te zijn voor andere mensen. Dat zijn offers waar God blij mee is. Prachtig, hè? Het is eigenlijk duidelijk, hè? Het is heel praktisch. Het leven van ons als priester is een heel praktisch leven. Aan de ene kant mogen we God eren en aan de andere kant doen we hem heel veel plezier, maken we hem blij door vriendelijk, gul en goed te zijn voor de mensen om ons heen. En dat geldt niet alleen voor ons groepje hier, maar dat geldt voor alle mensen om ons heen. Ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat het helemaal niet zo moeilijk is. Als je er zo over nadenkt. Je vervult je priesterlijke taak van het reukofferaltaar door God te prijzen. En je dankbaarheid te uiten. Maar misschien vind je dat moeilijk. Wat moet je nou tegen God zeggen? Als je dat nou moeilijk vindt, heb ik nog een paar praktische tips voor je. Als je straks naar buiten gaat, het is niet het beste seizoen ervoor, maar kijk dan toch eens naar de natuur. We hebben net prachtig plaatjes van de sneeuw gezien. Maar ik zag tot mijn verbazing bij ons op een heel onooglijk plekje in de tuin, namelijk helemaal bij het hekje, daar komt een sneeuwklokje tevoorschijn. Dat is toch geweldig, hè? Ja. Straks gaan de bomen en de struiken weer uitlopen. En wij voelden gisteren, dan loop je buiten in de zon. Dan heb je toch al de warmte van de zon. Het is eigenlijk in de natuur al zoveel om dankbaar voor te zijn. Dan kan je best wel tegen God zeggen, dat vindt hij helemaal niet erg. Dat vindt hij fijn om dat te horen. Want God heeft dat allemaal bedacht. Je kan ook eens stilstaan bij je gezondheid. Ik heb afgelopen week weer te horen gekregen dat het goed gaat met mijn bloed. Ik ben er heel blij om. Want het is eigenlijk, als je er gaat stilstaan bij hoe complex je lichaam is en hoe dat toch allemaal maar functioneert. En bij mij nu 69 jaar, bij sommigen hier nog iets langer. Het is toch een wonder eigenlijk. Het is toch een wonder dat dat maar gewoon zo werkt. Daar kan je toch God voor bedanken dat hij dat zo heeft gemaakt. Of misschien moet je stilstaan bij al die mensen die om je heen staan en die tot steun zijn. Of we mogen stilstaan bij de overvloed die we hier in Nederland hebben. He, dat het voor ons eigenlijk het leven zo gemakkelijk gemaakt wordt. Als je alle verhalen van alle situaties om je heen hoort in de wereld, hoe het misgaat. Dan is er zoveel voor ons om God te bedanken. En we kunnen God dus ook bedanken door vriendelijk, gul en goed voor anderen te zijn. En door de mensen in onze omgeving te zegenen. Dat mag je gewoon doen. Ook mensen die je misschien niet zo goed liggen, dan doe je God nog meer plezier. Die mag je zegenen. Dus dat is een van de taken van een priester. We hebben het nu eigenlijk gehad over wat die priester aan dat reukoffer doet, hè? In de tempel, namelijk God eren en een lieflijke reuk voor God tevoorschijn brengen. Maar er is nog een andere taak en dat heeft meer te maken met datgene wat in de voorhof gebeurde. En dat betekent, dat is eigenlijk de taak om voor anderen te bidden. Dus voorbeden te doen. Paulus die laat dat hier ook heel duidelijk zien. En bid bovendien met alle soorten van bidden en smeken bij alles wat zich voordoet. Laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Let erop dat je dat doet. Bid zonder ophouden voor alle gelovigen. Bid ook voor mij, zegt Paulus. Bid dat God mij steeds de goede woorden zal geven. Bid dat ik vol geloof en zonder vrees het geheim van het goede nieuws van God bekend zal maken. Nou, dat mag ik ook wel op mij van toepassing plaatsen. Bid maar dat God mij steeds de goede woorden zal geven, want daar heb je zelf plezier van. Dus naast het grootmaken en het danken van God, is er ook de taak om voor anderen te bidden. En het is denk ik belangrijk dat je eraan vasthoudt dat dat zinvol is. Soms bekruipt je misschien het gevoel van, ja, maar we hebben hier al zo vaak voor gebeden. En het lijkt wel alsof het niet gebeurt. Dan moet je je toch vasthouden aan wat hier staat. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt. En ik denk dat het belangrijk is dat als je bidt voor een ander, dat je dit in gedachten houdt. Want dat bepaalt eigenlijk het geloof wat je hebt in je gebed, toch? Als je gelooft dat God er kracht aan verleent. En als je weet dat God dat kan doen en dat hij dat ook wil doen, dan zal je toch anders bidden als dat je zeg maar hier het rijtje neemt en het even voorleest. Want daar gaat het niet om. Het gaat om, ben jij zelf met je hart erbij betrokken bij wat je bidt. Geloof, dat betekent dat je vasthoudt aan dat wat beloofd is. Ook al zie je het niet. Dat is geloof. Als je het ziet, dan heb je geen geloof meer nodig. Het geloof heb je nodig om juist die dingen vast te houden en die beloftes vast te houden die je nog niet ziet gebeuren. En ik denk dat wij met elkaar ons geloof mogen inzetten. Wij mogen als priesters ons geloof inzetten in het vertrouwen dat het gebed van de rechtvaardige veel vermag. Want God zal er kracht aan verlenen. Dus wij mogen voorbeden doen voor die situaties die op onze voorbedenlijst staan. En we houden er met elkaar aan vast dat aan dat gebed zal kracht worden verleend. Het is niet zomaar wat we doen. Het zijn niet zomaar woorden die we uitspreken. Nee, het is een gebed en we leggen het bij God neer. We leggen het daar neer. En bij alles mogen we ook dit vasthouden. Want Christus is voor ons gestorven en heeft zo onze straf op zich genomen. En wat nog veel beter is, hij is uit de dood opgestaan. Nu zit hij naast God en hij komt voor ons op. In de andere vertaling staat, hij pleit voor ons. Wie of wat zal ons dan nog kunnen losmaken van de liefde van Christus? Nou, ik heb het antwoord. Amen. Ja, Heer, ik dank u dat u ons een taak heeft gegeven als priester. Dat klinkt misschien vreemd voor ons, maar u heeft ons die taak gegeven. Wij mogen priesters zijn in uw dienst. En wij mogen als het ware tussen de mensen en u, ja, staan om de mensen te helpen om naar u toe te gaan. Zoals de priesters vroeger, in de vroegere tijd, de offers brachten namens de mensen aan u, mogen wij dat nu doen. Wij mogen voor hen op de bres staan, voor mensen op de bres staan. En we mogen ook namens de mensen geurige reukoffers bij u brengen, Heer. En u wilt ons meer en meer leren om dat te doen. Heer, onze kracht is niet hier op aarde, in de zichtbare wereld, maar onze kracht is juist in die geestelijke wereld, omdat u achter ons staat. En Heer, ik dank u dat wij dat meer en meer mogen beseffen, dat ook al lijken wij hier misschien maar klein en zwak, dat we in die geestelijke wereld door de kracht die u verleent sterk en groot mogen zijn. En daarvoor wil ik u bedanken. In Jezus' naam. Amen.